Schriftlezing vanavond is uit 1 Samuel 30, vers 1 tot en met 8.
Het geschiedde nu als David en zijn mannen den derde dag te Ziklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren. En Ziklag geslagen en dezelve met vuur verbrand hadden. En dat zij de vrouwen die daarin waren, gevankelijk weggevoerd hadden. Doch zij hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste. Maar zij hadden hen weggevoerd en waren hun zweegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad en zie, zij was met vuur verbrand. En hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weenden, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd, Ahinoam, de Jezreelitische, en Abigaël, de huisvrouw van Nabal, den Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen. Want de zielen van het ganse volk waren verbitterd en iegelijk over zijn zonen en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En David zeide tot de priester Abjatar, den zoon van Achimelech, breng mij toch den efod hier. En Abjatar bracht den efod tot David. Toen vraagde David den Heere, zeggende, zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik haar achterhalen? En hij zeide hem, jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen.
Vanavond wordt zondag 50 van het troostboek uit Heidelberg behandeld. Zondag 50, voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord, lezen wij samen deze zondag. Zondag 50. Welk is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan komt de uitleg. Wil ons met alle nooddruft van het lichaam verzorgen. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Uitleg gemeente van de Heidelbergen maakt vanavond duidelijk dat het gebed geef ons heden ons dagelijks brood eigenlijk een gebed is om Gods dagelijkse zorg. Dus niet alleen toegespitst op je boterham of je bord eten, warm eten 's avonds, maar op Gods zorg in het hele dagelijkse leven. En ik weet niet hoe het u vergaat als het gaat om Gods zorg in het dagelijks leven, maar ik vind dat zelf buitengewoon lastig. Om Gods zorg in het, mag ik dat woord gebruiken, gewone leven. Dus gewoon morgen, dinsdag, woensdag enzovoort te zien. Ik denk dat dat een van de moeilijkste lessen is op de leerschool van de Heilige Geest. Letten op Gods zorg in het dagelijks leven. Als je op de fiets naar school gaat, de auto naar je werk, zorg voor je gezin, als je de strijk doet, luier verschoont. Ook dat valt onder het dienen van de Heere, toch? Dan begrijpt u meteen mijn opmerking, dat het eigenlijk best wel moeilijk is om dat te zien. Nu, we zijn bij zondag 50 aangekomen en als we letten op de uitleg, kijk even met me mee, dan stipt de uitleg drie punten aan, waaraan je Deze houding, geef ons heden ons dagelijks brood, kunt herkennen. Er zijn drie werkwoorden in dit antwoord. Het eerste is, wil ons met alle noderen van het lichaam verzorgen. Alles wat we nodig hebben voor het lichaam, wil ons van alles verzorgen. Als je dat samenvat, zou ik het zelf zo typeren als totale afhankelijkheid. Dat is het eerste. Afhankelijkheid. Het tweede, kijkt u even mee, er staat op dat wij daardoor erkennen. Dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt. Dat is het tweede werkwoord. Erkennen. Dus afhankelijk zijn. Erkennen. En het derde, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve, dan komt het derde werkwoord, ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Dus afhankelijk zijn, erkennen en vertrouwen. Dat is de houding die hoort bij dit gebed. En dat bracht me eigenlijk vanavond of in de achterliggende dagen gemeente ook bij de geschiedenis die we vanavond gelezen hebben. De geschiedenis van David bij Siklag. We zien eerst hoe het niet moet. Iemand die onafhankelijk is en zijn vertrouwen op mensen heeft gesteld. En dus God niet erkent. En hoe de Heere David weer brengt bij dat dagelijks gebed. Geef mij heden mijn dagelijks brood. Uitgangspunt daarom voor de prediking. Het zijn de versen 6 tot en met 8 in 1 Samuel 30. Laten we de catechismus erbij houden, gemeente. Want een paar keer tijdens de preek zal ik teruggrijpen op zondag 50. Ik lees alleen het slot van vers 6. De woorden, de kern is van dit gedeelte. Nog David sterkte zich in de Heere zijn God. Het thema waaronder dit woord van God wordt verkondigd tegen de achtergrond van zondag 50 is God verslaat David bij Siklag. God verslaat David bij Siklag. Drie lijnen, allereerst zien we op Gods genadeslag. Tweede lijn, Davids overgave. En de derde lijn, Gods overwinning. Dus Gods genadeslag, Davids overgave en Gods overwinning. Het is trouwens wel een slimme set van David. Wat hij heeft gedaan in de achterliggende periode. Ik denk dat u en ik hetzelfde zouden hebben gedaan. Als je jarenlang achtervolgd wordt door je eigen schoonvader, koning Saul, die op alle mogelijke manieren duidelijk maakt dat hij maar één doel voor ogen heeft, en dat is jou uit de weg ruimen, dan zoek je toch op enig moment naar een gelegenheid om weg te kunnen komen bij die bedreigende man. Weg uit dat gevaargebied, die gevarenzone. Tot twee keer toe heeft David hem al geconfronteerd, zijn eigen schoonvader, met zijn moorddadige en bloeddorstige plannen. De eerste keer was toen David zich verstopt had in een spelonk. Door David, door Saul, werd hij achterna gezeten, op de hielen gezeten. Saul die moest hoognodig naar het toilet. Ik zeg het maar gewoon, zoals het ook wordt verhaald in het Hebreeuws. Het staat in onze vertaling iets versluimend. Hij moest hoognodig naar het toilet om een grote behoefte te doen. Trok daarom een schrot in. Liet zijn kleed zakken, vlak bij David. En David had toen zijn kans. Hoefde alleen maar zijn dolk te pakken, maar niet te planten in de rug van Saul. Maar hij deed het niet. Omdat hij zich afhankelijk wist van de Heere. God erkent. En alleen op de Heere zijn vertrouwen stelde. En daarom ook eerbied had voor het ambt van het koningschap. Los van de persoon, los van Saul. Saul heeft zijn behoefte gedaan, gaat de grot weer uit. En even later hoort hij achter zich de stem, een bekende stem van zijn eigen schoonzoon, die de slip van zijn mantel omhoog houdt. En Saul dus confronteert met de gevaarlijke situatie waarin hij onwetend is geweest. En Saul belooft dan op dat moment om zijn schoonzoon David met rust te laten, om niet meer hem achterna te jagen. Maar hoe gaat dat met onze beloften? Die zijn vaak loos, beperkt houdbaar. En dat gebeurt ook met de belofte van koning Saul. En op enig moment heeft hij weer zijn zinnen gezet op het leven van zijn schoonzoon David. En hij gaat hem weer achterna jagen. En hij heeft ook door dat David steeds meer voet aan de grond begint te krijgen in de samenleving van zijn dagen, steeds meer krediet ook begint op te bouwen in het nadeel van Saul. En Saul die smeet dan weer zijn boze plannen, mobiliseert zijn soldaten en hij gaat weer opnieuw achter David na. Hij krijgt trouwens ook hulp, assistentie van de inwoners van Sif die aan Saul precies kunnen vertellen waar David zit. En het lukt hem bijna om David te pakken te krijgen. Het is dat de dag invalt en dat het donker wordt en Saul in slaap valt. En David ziet dan dat legerkamp voor zich. Hij gaat met twee van zijn mannen het legerkamp in. Sluipt naar de plek waar Saul ligt. De speer van Saul die staat recht overeind in de grond geslagen. Natuurlijk ook onder handbereik. Als het alarmsignaal klinkt, dan moet je op kunnen springen en je wapen kunnen pakken. Maar Saul is zich van geen kwaad bewust. En David neemt dan die speer en een kruik mee en in de vroege morgen confronteert hij Saul weer opnieuw met wat er gebeurd is en hoe hij het leven van Saul heeft gespaard. Maar het is ook een keer genoeg geweest, hoor ik David bij zichzelf denken. Altijd maar achterna gezeten worden, altijd maar vlucht, geen vaste woonplaats. Geen plek om je bestaan op te kunnen bouwen. Trouwens, David is ook getrouwd, heeft ook de verantwoordelijkheid voor zijn vrouw en kinderen, die ook voortdurend op de vlucht moeten zijn. En hij trekt zijn conclusie. Hij loopt over naar de vijand, naar de Filistijnen. Vraagt aan koning Agas, een van de 5 koningen van de Filistijnen, of hij op zijn territorium, op zijn gebied mag wonen. En Agas die vindt dat eigenlijk wel een heel goed idee. De Filistijnen weten namelijk ook wie David is. Ze hebben meer dan eens met hem te maken gehad. En ze hebben gezien dat David een deskundige strateeg is. Een klasse generaal die in de strijd beschikt over bijzondere gaven. En nu loopt deze man zomaar over naar jou. Nou, dan wacht je met open armen op. En je geeft hem natuurlijk niet zomaar een hutje ergens. Je schenkt hem meteen een stad. Siklag krijgt David van koning Agas, waar hij dan samen met zijn soldaten kan wonen. En Agas heeft het ook voor elkaar. Eindelijk terroriseert David niet meer het gebied van de Filistijnen. En is de nood aan de man, komt het weer tot een treffen met Israël. Dan is de generaal van Israël je vriend geworden en die strijdt met je mee in die strijd. En trouwens, zo is de indruk van Agas. David verricht ook goed werk. Hij gaat er ook zelf op uit, neemt zijn eigen initiatief. En hij plundert hier en daar dan dorpen en steden plat. En hij komt dan vertellen bij Agas wat er allemaal gebeurd is. Namelijk dat hij rooftochten heeft gehouden, strooptochten heeft gehouden in Judea, in het gebied van koning Saul. Dat is tenminste wat David vertelt in het paleis. De werkelijkheid ligt net even iets anders. Namelijk dat David in het gebied van de Amalekieten, een van de andere vijanden van Israël, huishoudt. En wel op zo'n manier huishoudt dat hij niemand spaart. Oud, jong, man, vrouw, kinderen en grijsaard, ze worden allemaal over de kling gejaagd door Saul en zijn soldaat. En de bedoeling van David en zijn soldaat is ook heel duidelijk. Ze moeten voorkomen dat er iemand ontsnapt die aan koning Agas gaat vertellen wat er echt aan de hand is. Namelijk dat David niet in Judea rooftochten houdt en alles plat brandt en legerooft. Maar dat hij zijn eigen volk spaart. De Amalekieten vermoord. Slimme zet van David, vindt u niet? Dat heb je dan wel gewoon mooi even voor elkaar. Er is rust in je leven gekomen. Je hebt een stad. Huis voor je gezin. Je hoeft niet meer bang te zijn voor Saul, die komt toch niet in het gebied van de Filistijnen, dat kan hij niet eens aan met zijn soldaten. En ondertussen roof je jezelf rijk ten nadele van de Amalekieten en haal je een mooie beurt bij koning Agas. Slimmer kan het niet. Saul Ja, laten we die vraag toch maar even stellen vanavond. Zal David zijn hand hebben gevouwen? Jawel, ik geloof het vast. Maar hij heeft gebeden net zoals u en ik vaak bidden. Zullen we even bidden? En terwijl we onze ogen sluiten, misschien is het bij u anders, dan doe ik u tekort. Maar terwijl we onze ogen sluiten en hardop bidden, zijn we onze gedachten al lang ergens anders, toch? Want als het amen klinkt, springt iedereen overeind, rent weg. De een die kant op, de ander. En u en ik doen ook mee. Wat is dat moeilijke gemeente, vindt u niet? Bidden. Ik vind dat nog moeilijker dan preken. Bidden. En ik denk, als u automonteur bent en u mag de Heere vrezen, dat u het met mij eens bent. Dat een oplossing voor het technisch probleem van een auto makkelijker is dan bidden. Kinderlijk oprecht bidden. Elke dag. 'S Morgens. Met het eten. 'S Avonds. Helemaal betrokken zijn op God. En wat is het eigenlijk erg als we bidden, terwijl we in ons dagelijks leven laten zien dat we God niet eens nodig hebben. David heeft God niet nodig in deze periode van het leven. In de plaats van God is Agas, Filistijnse koning, gekomen. Van wie David totaal afhankelijk is geworden. Nee, dat heeft hij niet in het begin door. Zo werkt dat trouwens meestal. Maar op het moment dat er iets gebeurt en alle hoop in één keer wordt weggeslagen en we erachter komen dat we ons leven hebben toevertrouwd in de handen van mens, dan pas ontdekken we eigenlijk wat er gebeurd is in de periode die achter ons ligt. Het begint eigenlijk heel onschuldig. De Filistijnen hebben weer het plan opgevat om een oorlog te gaan voeren tegen Israël. De spanning loopt weer hoog op. En Agas die mobiliseert ook zijn soldaten en natuurlijk zijn nieuwe generaal David. En hij is van plan om David samen met zijn soldaten, getrainde soldaten, voor in de strijd te plaatsen. Zodat hij weet dat het ook gaat lukken. David beschikt over dat inzicht, de tactiek in de strijd. En hij neemt David mee. Maar laat het maar gewoon heel letterlijk voorstellen, gemeente. Er komt Agas aan met zijn soldaten, samen met David en die soldaten en die vier andere koningen, die kijken hun ogen uit. Hij hier? David hier. Dat is toch die man die onze legers heeft verslagen. Van wie de Israëlieten zongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden, zelfs de Filistijnen kennen dat liedje. Maar ontstaat al zo'n heftige discussie. En verplaatst u zich dan even in de schoenen van David. Wat komt dat eigenlijk mooi uit, hè? Dat die vier koningen van de Filistijnen op een gegeven moment zeggen, hij gaat gewoon niet mee. Stel je voor dat ze net als Agas hadden geredeneerd. Dan moet je vechten tegen je neef, je broers, je familieleden, mensen uit het dorp Bethlehem, waar je vandaan komt. Sta je opeens recht tegenover je schoon, je zwager, Jonathan. Ik denk dat David een diepe zucht van verlichting heeft gelaten toen duidelijk werd, hij moet weg. En dan kom je terug in Ziklag. En dan zie je eerst rook. Je kijkt elkaar aan. Je denkt, wat is er aan de hand? Wordt er afval verbrand? Je komt dichterbij. en alles ligt in puin. Nou, gemeente, nu hoeven we niet de vraag te stellen, waar is God? Hier is God. In de verwoesting van Siklag. Het begon allemaal zo mooi. Het was allemaal zo doordacht. Het leek zo goed te gaan. En misschien had David wel gezegd dat tegen zijn soldaten. Kijk eens hoe de Heer alles leidt. En in één keer is alles uit je handen geslagen. En dat niet alleen, gemeente. Laten we even kijken naar de reactie van deze mannen. Als ze daar aankomen in Siklag, leest u even met me mee. Dan zit ik bij vers 2. Ze zien dat al die vrouwen zijn weggevoerd. Ze weten nog niet, maar dat horen ze later van een vluchteling, dat niemand om het leven is gebracht, van de kleinste tot de grootste. Ze zijn meegevoerd door de Amalekieten, die hebben hun kans schoon gezien natuurlijk. Het is niet toevallig dat de Amalekieten op het moment als David met zijn soldaten weg zijn binnenvallen, precies op de dag dat David vertrokken is, als u even terugrekent in de tijd. Ze zien dat de stad met vuur is verbrand, vers 3, kinderen meegenomen. En dan barstte David en zijn soldaten in huilen uit. Nu worden ze bang. David wordt bang. Bang voor zijn eigen mens. Ik maak nu even de eerste lijn, gemeente, naar de woorden: geef ons heden ons dagelijks brood. Voor bijna iedereen onder ons geldt dat wij die woorden geleerd hebben aan tafel bij je vader of moeder of bij je pleegouders. En het zal bij u in het gezin ook zo zijn gegaan, denk ik. Als er dan een jaar of 3 zijn, 4 zijn, dan gaat zo'n kleine in de kinderstoel meebidden. Ook het Onze Vader. Dat is ook een van de redenen waarom we, denk ik, elke dag het Onze Vader moeten bidden. Zodat dat diep indaalt in het hart van onze kinderen. En er nooit meer uitgaat. Het zijn vertrouwde woorden, vertrouwde klank. Woorden die we geleerd hebben in een tijd van overvloed. Met volle koelkast, volle voorraadskast, volle boodschappentas. Een volle groene container. Soms moet er iets gebeuren. Ik zeg het heel voorzichtig. Voordat we gaan nadenken bij wat we zeggen. En zitten we ook niet in een tijd waarin we misschien alweer wat meer gaan nadenken bij de woorden: geef ons heden ons dagelijks brood. Nee, ik ben het met u eens. We mogen niet overtrekken. We hebben nog een ongekende overvloed. Maar het aantal mensen bij de voedselbank in Sliedrecht is ook toegenomen. En u en ik merken het in de energiekosten. We zien het bij de kassa. De diakonie is scherp als het gaat om signalen, ook vanuit de gemeente. Mag ik van dit moment ook even gebruik maken om u echt erop aan te dringen, als u klem loopt, ook financieel aan te kloppen bij de diakonie. We zijn er om elkaar te helpen. Doe dat. En wat staat er eigenlijk nog te komen? Zometeen is er geen diesel meer, hebben we achterliggende dagen gehoord. Hoe zal de oorlog in de Oekraïne verder zich ontwikkelen? Poetin heeft de graandeal opgeblazen. Dat is gisteren gebeurd. Een grotere stroom van asielzoekers komt ons land binnen, zo zijn de verwachtingen. De jaren dat het niet op kon zijn voorbij. En ik moet nog vaak terugdenken aan die preek van middagavond. De laatste middag voor corona. Die man op dat vale paard, weet u wel, met die weegschaal in zijn hand. Beeld van schaarste. Wat staat er nog te komen? Hoort de Heere dat ook terug in uw en mijn gebed? Geef ons voor vandaag wat we nodig hebben. David staat opeens alleen onder zijn mannen. Die keren zich tegen hem. Dan wil ik toch even met u lezen wat er gebeurt. David wordt bang, vers 6, omdat het volk van plan is om hem te stenigen. De zielen van die mannen zijn verbitterd vanwege het grote verdriet en de ramp die zich heeft voltrokken in Siklag over hun kinderen, hun zonen en hun dochters. En dan staat er zomaar opeens, doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Eigenlijk is dat heel merkwaardig, deze uitdrukking gemeente die hier wordt gebruikt. Om het maar gewoon heel eenvoudig zo te zeggen, het woord wat hier wordt gebruikt, je sterken in iemand, wordt alleen maar gebruikt op het moment als je sterk wil worden. Als je krachtig wil zijn. Als je daden wil tonen. Dan spreek je jezelf moed in, dan rug je recht. Dan recht je je rug. Toon je je macht. En laat je zien hoe sterk je bent. Als ik het goed heb gezien in de voorbereiding van de preek, maar ik kan ernaast zitten, is dit eigenlijk de enige plaats waar dit werkwoord op een hele onnatuurlijke manier wordt gebruikt. Daar bedoel ik dit mee, dat David niet zijn rug gaat rechten, maar zijn knieën gaat buigen. En dat David niet zijn handen samenbalt tot vuisten, tegenaan, maar zijn handen vouwt. Klein wordt voor God. Zijn zwakte en onvermogen daarmee beleid voor de Heere. En zijn houvast vindt in hem. Misschien is dat wel de moeilijkheid in het bidden, vindt u niet? Zwak worden voor God. Lege handen laten zien. Tegen de Heere zeggen, ik weet het niet. Ik kan het niet. Ik heb geen idee hoe het moet. Om voor God te buigen. Dat betekent dat je geen stap meer verder kunt zetten als je op je knieën ligt. Je ogen te sluiten en met die houding te belijden, afhankelijk te zijn van hem. Wat maakt bidden nou zo moeilijk? Je hoogmoed. Mijn hoogmoed. Je ik. Weet u wat mij zo trof in deze geschiedenisgemeente? Dat David al gekregen heeft voordat hij gaat bidden. Geef mij heden mijn dagelijks brood. Want als ik de uitleg van de Heidelberger Catechismus goed begrijp, kijkt u even met me mee naar zondag 50, dan staat er, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorg. Nooddruft, dat betekent dat wat ik op dit moment nodig heb. Voor dit leven. Dit dagelijks leven. En dit heeft David nodig. Dat God met één beweging alles uit zijn handen heeft geslagen. En deze succesvolle generaal een asielzoeker wordt bij God. Ik kan geen kwaad, gemeente. Ik Ik zeg het met schroom, maar ook uit ervaring. Als God alles uit je handen wegslaat. En om dat dan mogen zien als zijn zorg. Zijn dagelijkse zorg. Dat de Heere er dus voor zorgt dat je voor het eerst of sinds lange tijd weer opnieuw kan bidden. Dat de woorden die we samen gezongen hebben aan het begin van de preek, stort voor mij uit uw ganse hart. Voor het eerst sinds lange tijd of voor het eerst in je leven beoefend gaan worden. Uitstorten van je hart voor het aangezicht van de Heer. Wat heeft David dan uit te storten voor het aangezicht van de Heer? Wel, als maar even beginnen bij de concrete situatie van dat moment. Zijn angst. Voor hem staan die mannen gegroepeerd en ze zijn er misschien al aan stenen rapen. Ze zijn erop uit om David te stenen. Wat heeft David nog meer voor de Heer te beleiden? Zijn verslagenheid, zijn gezin is weggevoerd. Maar op het moment als de Heer je op de knieën brengt voor hem en je met lege handen en met een vol hart vol vragen je leven neerlegt voor hem, laat de Heer je ook achterom kijken. En zal David in het houvast vinden bij de Heer, ook niet hebben beleden voor zijn aangezicht, dat hij in de achterliggende periode God hier niet voor nodig had om zich te sterken in zijn God, staat er. Zijn houvast te vinden in hem. Het liep allemaal zo gesmeerd. De plannen waren zo geweldig. Bij Achel stond hij goed te boek. En God blaast erin. En daar sta je dan. Ik zeg niet dat je dat op één dag leert, gemeente. Maar ik hoop wel dat je een dag in je leven mag kennen dat je God dankt voor de slaag. Voor de tegenslag. Voor de moeite. Zodat je de woorden geef ons heden, ons dagelijks brood, opeens zo heel anders gaat uitspreken. David krijgt de genadeslag van de Heer. Maar dat niet alleen. Als God slaat, vandaar ook die uitdrukking genadeslag, slaat God uit genade. Dat zie je in deze geschiedenis trouwens ook heel concreet. Kijkt u maar even met me mee. Op het moment dat David zich gaat sterken in de Heere zijn God, werkt vers 7 ook uit wat de betekenis van die uitdrukking is. Je sterken in de Heere God. David zegt dan tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod hier. Wat die efod precies is en hoe dat eruit heeft gezien, niemand die het weet, ik dus ook niet. We laten het dus maar liggen voor wat het is. Het is in ieder geval een concreet teken geweest, waardoor de aanwezigheid van de Heer wordt gesymboliseerd. Wat we ook weten vanuit het Oude Testament is dat het in de hand van de priester ligt, de efod. En dat de priester dan als een bemiddelaar tussen het volk, of in dit geval koning David, of de aanstaande koning David en de Heer optreedt. Wat een verschil trouwens. Tussen hoofdstuk 30 en hoofdstuk 29. Want in hoofdstuk 29 is er ook iemand bang. Doodsbang. Dat is koning Saul. En Saul komt erachter dat de hemel voor hem gesloten is. De deur heeft hij zelf trouwens ook dichtgeslagen. En ten einde raad gaat hij op zoek naar iemand met een waarzeggende geest en komt dan in het dorp Endor uit en vraagt aan die vrouw, terwijl hij zich eerst heeft verkleed, zodat ze niet herkent, of ze de geest van Saul nu wel wil oproepen. En wat gebeurt? Het Hebreeuws laat in het midden of het ook echt de geest van Samuel is of een boze geest die zich voordoet als Samuel. Het is bewust ook in nevelen gehuld. Het is ook een duister terrein waar Saul zich op begeeft. Datzelfde terrein waar we het vanmorgen even over hadden, dat Halloween gebeuren. twee doodsbange mannen. Saul en David. Saul zonder adres en zonder priester. En David met een adres en een priester. Wat maakt het verschil tussen deze twee mannen op dit moment? Nou, helemaal niets. Saul heeft de deur dichtgeslagen. Maar David liep die deur toch ook voorbij. Hij had in het land van de Filistijnen helemaal niets te zoeken. En dat verbond wat hij aangegaan is met koning Achas, dat sloot hij met die koning, maar niet met de Heere. En al ging hij voor de vorm misschien nog wel in het gebed, zijn hart was er al lang niet bij, want zijn hart was bij de plannen die hij had gemaakt en had zijn zaakjes voor elkaar. Waarom is de priester daar op dit beslissende moment, op de puinhopen van Siklag? Dat is nu Gods voorzienigheid. Dat is genade. Waarom mag jij vanavond bidden? Terwijl in je omgeving, en dat proeft u ook, ik ook, in Sliedrecht, in onze samenleving, er zoveel angst is. Angst om de bom. Angst om de dagelijkse zorg. Angst om de oplopende spanning in onze samenleving. Onzekerheid als we kijken naar onze regering die op bepaalde momenten afwezig blijkt te zijn, terwijl die dan op juist op dat moment er moet zijn. Waarom mag jij bidden? Terwijl jij je leven legt naast het leven van je leeftijdgenoot hier in de straten van Sliedrecht, op je school of waar dan ook. Tussen hen en tussen jou geen verschil is in het licht van wie God is toch? Ben jij beter? Doe je het beter? Heb je het verdiend? Dat je vanavond deze preek hoort over geef ons heden ons dagelijks brood. En de Heere daardoor duidelijk maakt, elke dag en elke nacht wil ik er zijn in mijn zorg en in mijn trouw. Op de puinhopen van Siklag heeft God de priester neergezet. En als verkiezende liefde gemeente. Dit is nu de troost van de verkiezing. Dat een doodsbange David, die met zichzelf omverloopt, valt, alleen komt te staan onder de mens. Een priester in zijn omgeving heeft. Er zijn er meerdere onder ons die op zo'n manier de Heer hebben leren kennen, toch? Toen die klappen vielen, die zorgen kwamen, die spanning, die angst. En dat de Heer je wees op het gebed. Misschien ging er wel tijd overheen voordat je inderdaad wat de Heidelberger Catechismus zegt. Laat het even lezen op dit moment. Vraag en antwoord 50. Dat wij, het slot van dit antwoord, derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Maar er was ruimte voor, toch? En al ging dat stamelend, al was dat schuchter. Toen het bidden begon, begon de stroom te lopen. En mocht je hart uitstorten bij de Heere. Dat was een priester. Geen generaal dus. Die met een slim plan bij David komt. Die tegen die mannen zegt, mannen wacht eens even. Ik heb een geniaal idee. Laat het zo aanpakken. David, wil je even luisteren? Nee, een priester. Waarom heeft God hier een priester geplaatst? Om in de slag die hij aan David geeft, hem niet weg te slaan voor zijn aangezicht, maar hem terug te slaan voor zijn voeten. Een plaats te geven waar een mens zijn knieën mag buigen voor Gods aangezicht. En zijn schuld en zijn zonde mag belijden, maar ook de Heere mag aanroepen voor zijn dagelijkse zorg en voor zijn dagelijkse trouw. Er is trouwens nog iets aan de hand en dan plaats ik even dit moment binnen het geheel van het Oude Testament. Het is al eeuwen geleden dat de Heere in de woestijn aan Israël de geboden had gegeven, ook met het oog op het toekomende leven in het beloofde land Canaan. Geboden dus die niet alleen waren afgestemd op de praktijk van het leven in de woestijn, maar veel van die geboden hebben ook te maken met het onderhoud van het land, de akkers, terwijl Israël nog in de woestijn leeft. De inrichting van de samenleving, terwijl Israël nog in tenten woont. En in een van die geboden gaat het ook over de koning. Dat is in Deuteronomium 17, vanaf vers 14 tot en met 28. Het gebod van de koning. En dat gebod luidt als volgt, ik zal het zelf in mijn eigen woorden samenvatten. Een ideale koning volgens de Heere is niet een koning die geniaal is, die een geweldig leger beschikt, de paarden heeft, dat is trouwens voor de koning in Israël verboden om paarden te houden, omdat hij zijn vertrouwen alleen op de Heere moet stellen. De ideale koning in de ogen van de Heere is een koning die geen zwaard hanteert, maar een pen. En die dagelijks achter een schrijftafeltje zit. Nou, sommige jongeren herkennen dat beeld. En een boek moeten overschrijven. Die opdracht krijg je soms ook ongevraagd mee van school. Het boek van Gods wet. Een koning moet achter zijn tafel gaan zitten. De wet van Mozes overschrijven. En tegenover hem staat dan de priester, zo zegt het gebod. Die toekijkt of de koning geen regel overslaat, een bladzijde even omslaat zonder het over te schrijven. Maar ook om duidelijk te maken tegenover de koning dat niet hij koning is, maar dat God regeert. En dat Gods koninkrijk, Gods heerschappij stoelt op gerechtigheid en barmhartigheid. En dat daarom de koning in de eerste plaats door de Heere aangesteld is in Israël om de kwetsbare, de wees, de weduwe en de vreemdeling te beschermen tegen het kwaad. Hier op de puinhopen van Siklag is de Heere David aan het leren, aan het oefenen, aan het voorbereiden om zometeen koning te kunnen zijn in Israël. Niet als een geslaagde man, maar als een geslagen man. Niet als een succesvolle generaal, maar als een gecapituleerde soldaat. Niet als een geniale koning, maar als een arme tobber die het niet meer weet. Zijn handen vouwt, zijn knieën buigt en voor God knielt. En dan zegt de Heidelberger Catechismus op dit moment, kijkt u even met me mee, wil ons van alle nooddruft des lichaams regeren, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van al het goede zijt. Wat gaat er veel schuilen, gemeente, achter die paar woorden? Geef ons heden ons dagelijks brood. Erkennen dat God regeert. Afhankelijk zijn van Hem. En je vertrouwen alleen op de Heere leren stellen. Ik wil nog één lijn trekken, gemeente. En als ik even met u meekijk naar deze geschiedenis, kijkt u even met me mee. Er staat in vers 7. David zeide tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de evod hier. En Abjatar bracht de evod tot David. En dan staat er opeens, sinds lange tijd, toen vroeg David het aan de Heere. Dat heeft hij al een hele tijd niet meer gedaan. God raadplegen. Maar heel eenvoudig aan de Heere vragen, wat moet ik nou doen? Niet komen met doordachte plannen. Een concreet voorstel waar het gebed een beetje dient als een soort vlag die de lading moet dekken. Laten we ook nog even bidden om Gods zegen. Maar vanuit de ontreddering van dit moment. Te buigen voor de eeuwigheid. En ik trek dan toch die lijn door naar het Nieuwe Testament op dit moment. Vanuit de ontreddering van het dagelijks leven. Te buigen in de schaduw van het kruis. En het aan God vragen. Heere, wat moet ik nou doen? Kijk, dan is bidden opeens niet meer moeilijk. Dan gaat bidden vanzelf. Dan is de puinhoop niet weg. Maar dan komt de puinhoop van Siklag te staan in het licht van de priester en de eveld. Dan komen de woorden van het gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Te staan in het licht van die eerste drie gebeden. Die voorafgaan in dit gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En in het licht van God, Gods koninkrijk en Gods regering, klinken de woorden, geef ons heden ons dagelijks brood. Opeens al heel anders. Dan wordt er gebeden met het oog op God. Dan krijgt je hart hoop op de Heer. Dan zijn de puinhopen niet weg. Dan is de verbittering misschien nog in het leven van die soldaten van David aanwezig. Dan heeft hij zijn vrouw en kinderen nog niet terug. Maar dan heeft David weer God gevonden die zich liet vinden op de puinhopen van Siklag. En komt David voor het eerst in lange tijd weer berooid aan bij de Heere. Om zijn dagelijkse nood en zijn dagelijkse zorg toe te vertrouwen aan hem. Gemeente, ik gun u geen slag. Geen klap van de Heere. Ik gun u wel een genadeslag. Want met de moeite en de zorgen waar u en ik mee kamp, we daar in Gods leiding mogen gaan zien. En dat de slag, de tegenslag, zo zeggen we dan, verandert in een genadeslag. Dan blijft je leven misschien nog hetzelfde, maar komt het wel in een heel ander licht te staan. Dan heb ik gebeden voordat ik vroeg, geef ons heden ons dagelijks brood. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Amen.